Ik heb de beste preek bewaard voor de mensen die in de zomervakantie komen. Ja, ik geloof het echt. We gaan met elkaar zomertijd, eigenlijk is het al begonnen. En ik ervaar in het nieuwe, na de zomervakantie, een thema te gaan opstarten. Waarvan ik geloof, ja, ik denk dat ik het ga noemen dieper in de Heilige Geest. Dieper in de Heilige Geest. Er is zoveel nog te ontdekken in en aangaande de Heilige Geest. Voor velen was het een turbulent jaar. Voor de gemeente zijn machtige deuren geopend. En Paulus zegt dat ook. En daarna zegt hij gelijk, en er zijn veel tegenstanders. En ik geloof belangrijk ook in deze zomerperiode dat we familie vormen met elkaar. Amen, amen, amen. Amen. Eén persoon. Dat we omzien naar elkaar. Het is goed om elkaar ook op te zoeken buiten de zondagen, in de vakantietijd. Lekker te barbecuen en andere dingen te doen en fellowship te hebben. Amen. Amen. En ik ben dankbaar ook Gerrit hier te zien. Afgelopen zondag zagen we elkaar ook al even in Gouda. Ik ben zelf dankbaar de liefde te ervaren, te zien in de familie, in de gemeente. We hebben onlangs twee zussen heen gegaan, zowel zuster Beb als zuster Marjan. En soms kan je daar echt wel even lastig mee hebben. En ik ga vandaag spreken over de Heilige Geest, maar hij wordt door Christus, door de Heer Jezus, boven alles de trooster genoemd. En wat doet een trooster? Wat doet een trooster? Dus als er één kenmerk is van de Heilige Geest en iets wat uit hem vloeit en wat hij doet voor ons, is het ons troosten. De Parakletos. Dus ook hierin verwachten we dat voor elkaar en voor de families veel troost. Ik geloof dat het zo belangrijk is in je leven als kind van God, dat je de persoon en de werking van de Heilige Geest leert kennen. Mijn openbaring eigenlijk, in je leven, de openbaringen die God je geeft, je bouwt eigenlijk daarop. Het zijn fundamenten om verder te groeien in de geest en in het geestelijke leven en in je wandel met God. Een aantal jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat de Heilige Geest apostolisch is van natuur. De natuur van de Heilige Geest is apostolisch. Daar bedoel ik mee, Jezus zegt over de Heilige Geest, ik zal hem zenden. En hij zal van mij getuigen, hij zal uit mij nemen en het aan jullie geven. En het apostel is een gezondene en de apostolische natuur is dat de Heilige Geest is een gezonde natuur. Alles wat in Christus is, draagt hij over aan de kerk, draagt hij over aan jou. In ieder geval dat is zijn verlangen om jou en mij en de kerk tot volle volwassenheid te brengen. En de volheid van Jezus aan jou te openbaren. Maar mijn diepere openbaring was eigenlijk een maand of twee geleden. De Heilige Geest zelf is een apostel. Jezus wordt genoemd een apostel van de Vader, Hebreeën 3 vers 1. Hij was een gezondene. En 98 keer zegt hij in het Johannes-evangelie, ik ben gezonden door mijn Vader. Gezonde, 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 gezonde. Ik ben een gezondene van mijn Vader. Maar mijn verdere openbaring is nu, de Heilige Geest zelf is ook een apostel. Hij is de apostel van Jezus. Hij is gezonden door Jezus. Vanuit Jezus naar ons met een bepaald mandaat. Dat is het woord apostel. Je wordt vanuit gezonden naar een bepaalde plek met een bepaald mandaat. De Zoon had dat een bepaald mandaat en de Zoon geeft, de Geest zendt hij ook weer met een bepaald mandaat. En het is belangrijk dat jij de gezondene kent, de Heilige Geest, de apostel. En het is belangrijk dat jij het mandaat kent voor jouw leven. Wat de Heilige Geest wil doen in en door jou heen. En vandaar dat ik zo wil spreken over die kandelaar. De Heilige Geest is 100% God. De Heilige Geest is Jezus. De Bijbel zegt de Geest is de Heer. De Heilige Geest is de Heer. Eigenlijk, we zoomen eventjes in, maar er is eigenlijk geen verschil tussen de Heilige Geest en Jezus in dat opzicht. De leer over de drie eenheid is een van de mysterieuze en moeilijke leerstellingen in het christelijk geloof. Maar je moet wel allereerst weten, de Heilige Geest is, ik noem het vaak, de Jezus in een nieuw jasje. Jezus op aarde, 2000 jaar geleden, was gelimiteerd. Omdat hij in een menselijk lichaam alleen maar op een bepaalde plek kon zijn, daar. Nu, na Pinksteren, is de Heilige Geest in Londen, in Amerika, in Roemenië, in noem je het land maar op, tegelijkertijd aanwezig in het bijzonder in de gelovigen. En dat limiterende is er niet meer. Hij is niet meer gebonden aan een bepaalde plek en een bepaalde locatie en een bepaalde tijd. Zo daarom zeg ik vaak, hij is Jezus in een nieuw jasje. In een geestelijk onzichtbaar jasje. En we noemen hem eigenlijk zeg ik het ook vaak, de Heilige Geest is al fout. Het woordje de moet je weghalen. Want hij is een persoon. Het is niet de of een ding. Hij is een persoon. Je noemt mij ook niet de Arno. Toch? Je noemt mij Arno. Ik ben ook niet de Arno, maar dat zeggen we wel vaak over de Heilige Geest. Nee, eigenlijk moet je de weghalen. Hij is Heilige Geest. En ik begrijp het in de taal en in het gewoonte. Onbewust betrap ik mezelf ook daar vaak op. Maar hij is geen de. Hij is geen een. Hij is geen het. Hij is hij-zij. En hij is ook nog eens genderneutraal. Eigenlijk is hij alle genders. Ja. Ik merk in de vertaling is dat ook moeilijk. Zet ze hem vaak hij neer. Maar vertaaltechnisch vanuit het Grieks is dat ook lastig. Nogmaals, hij wordt Heilige Geest genoemd. En ik geloof zo dat het zo ontzettend belangrijk is. Allereerst überhaupt als fundament in jouw leven. Maar zeker in het seizoen waar we in aan het komen zijn. Als kerk en als gelovige en in deze wereld. Dat jij echt veel dieper gaat in de Heilige Geest. Dat jij en ik veel dieper gaan in het kennen van de Geest van God. En het echt kennen. Niet in theorie, niet in wat teksten, niet oh ja, hij is een persoon, oh ja, hij kan voelen, hij kan denken, oh ja. Dat is de basis. Ik hoop ook dat ik wat verder kan gaan dan dat. Die teaching was 30 jaar geleden. We zullen verder bouwen en moeten bouwen op het kennen van de Geest. We zien hem in het begin van de Bijbel, Genesis 1 vers 2, tot en met de laatste versen, Openbaringen 22 vers 17. De Geest, de Geest, de Geest. Op elke bladzij. Heel specifiek, de Heilige Geest is de auteur van het woord van God. Hij is de auteur van het woord van God. Elke zin, elk woord. Hij heeft de apostelen en de profeten geïnspireerd met elke zin en met elk woord. En diezelfde Geest die de Bijbel heeft geïnspireerd, die woont nu in jou. Daarom is dit boek voor een gelovige heel anders dan welk ander boek dan ook. Omdat de auteur nu in jou woont. En die auteur jou de bedoelingen van elke zin, elk woord, elk hoofdstuk, elk Bijbelboek heel goed kan uitleggen. Maar daarvoor zal je wel moeten binden, moeten hechten met Heilige Geest. Dat zijn twee mensen. Als ik kijk naar de Heer Jezus. Ik zie hem voortdurend. Uiteraard vol van de Geest, maar ook opererende in de Geest. En als ik kijk heel dieper, zie ik Jezus zelf. Niet alleen als apostel, niet alleen als een gezonde, niet alleen als de Zoon van God. Maar voortdurend staat er door de Geest werd hij geleid. Door de Geest werd hij bekrachtigd, door de Geest werd hij gezalfd, door de Geest deed hij alle werken, alle genezingen, alle bevrijdingen, al het onderwijs dat Jezus bracht, was door de Geest. Alles wat hij deed, alles. Is hij jouw voorbeeld? Alles door de Geest. Zelfs zijn lijden, staat er, was in de kracht van de Geest. Als kind van God, volgens de Bijbel. Ook jij, moet je horen wat de Bijbel zegt over wat jij al reeds door de Geest hebt ontvangen en kan doen. Door de Geest ben je gered, staat er. Door de Geest geheiligd. Door de Geest gereinigd. Door de Geest bevestigd. Door de Geest roep je Abba Vader. Het feit dat jij al begint Vader God, of o Hemelse Vader, dat is al door de Geest. Zegt het woord. Want de Geest heeft jou dat geleerd. Je wandelt door de Geest. Je doodt het vlees door de Geest. Je overwint zonde door de Geest. Je hebt toegang tot de Vader door de Geest. Je wordt gesterkt in je innerlijke mens door de Geest. Je wordt vernieuwd in je denken door de Geest. Hij geeft gaven. Hij laat jou functioneren in bepaalde gaven door de Geest. Alles is door de Geest. Wij aanbidden de Vader. Aanbidding is door de Geest. Gebed is door de Geest. Echt gebed. Het meest krachtige gebed is het gebed door de Heilige Geest geleid. Echt, de meest krachtige prediking is door de Geest geleid. Alles. Dit is mijn voorbeeld, de Heer Jezus, ons voorbeeld. Dan kijk ik naar de Bijbel, wat hij al reeds doet in het leven van een kind van God. En als ik ook kijk naar de praktijk vandaag, niet alleen voor de kerk, maar ook in mijn eigen leven, dan is het voortdurend, alle zegeningen, laat me heel praktisch zijn, alle zegeningen die ik zie in mijn leven, is door de Geest. Alles. En in mijn bediening al helemaal. Alhoewel daar geen verschil in is. Alle zegeningen die ik zie in mijn leven, komt door de Heilige Geest. Er is geen zegen die ik heb in mijn leven dat niet door de Heilige Geest is gekomen. En natuurlijk, de Heilige Geest bevestigt wat Christus heeft gedaan. Maar ik wil even inzoomen op de Geest vandaag. Elke zegen in jouw leven, elk goed idee, elk goed geschenk, elke gave, elke wijsheid, elke hulp, elk inzicht dat zegen voortbrengt, komt van de Geest. Dus als jij voorspoedig wilt zijn in je leven, leer te vloeien met de Geest. Amen. En zeker in het dienen van God. Als ik nu voor mezelf analyseer hoe kerken zijn gestart in Gouda, in Utrecht, in Antwerpen, in het bijzonder even van de laatste tijd. Hoe soms de Heilige Geest dingen geleid heeft. Toen we die openingsdienst hadden in Antwerpen, ik zat eerlijk gezegd bijna, afgezien van het praise and worship gedeelte, de hele dienst op de eerste rij met tranen in mijn ogen en die biggelde over mijn wangen. Omdat ik zag hoe de Heilige Geest zelf dit geleid had. Dit kwam niet uit een mens, dit was niet het verlangen van iemand. Hoe de Geest zelf alles al klaargemaakt had. Ongekend. Ongekend. En ik zat daar gewoon met tranen toe bewogen te zien de leiding van de Heilige Geest. En ik blijf het elke keer weer zien. En ik wil me daaraan helemaal overgeven. Helemaal onderwerpen. En helemaal gehoorzaam zijn aan de Heilige Geest. Omdat dat alleen de zegen zal voortbrengen. Amen. Ik geloof komend seizoen heel sterk hier. In de lokale kerk hier in Voorschoten. Gebouwd te worden door de Heilige Geest. Ik geloof daarin in momenten natuurlijk. En die zijn nodig. Maar echt een bewustzijn. En een persoonlijke leiding ook in jouw leven. Door de Heilige Geest. Jezus zegt, zonder mij kan je niets doen. Maar hoe werkt hij nu? Door de Geest. Dus zonder de Geest kan je niets doen. Er zal geen enkele vrucht. Je kan hard werken, maar er zal geen vrucht te zien zijn zonder de Geest. Amen. Jezus zei, het is beter dat ik wegga. En deze woorden hebben me zo vaak geschokt. Ik had zo vaak gehoopt 2000 jaar geleden te hebben geleefd. En dat mijn naam Johannes was, of Petrus, of Bartholomeus. En ik zou wandelen met de meester zelf. 3,5 jaar. En je wandelt met de... Ongelooflijk. Ik bedoel, als je houdt van wonderen, had je 2000 jaar geleden met Jezus mee moeten lepen. Maar het mooie is, hij legt geen verschil in tijd. Wij doen dat. Maar je wandelt met de meester zelf. Elke dag. Je ziet elke dag de wonderen, de genezingen, de liefde, de openbaringen, de wijsheid, de waarheid, de prediking van hoe hij predikt, hoe hij de fariseeërs rebuked. En dan zegt hij, het is beter dat ik wegga. Ik denk dat ik kortsluiting zou krijgen. Wie is beter dan Jezus? Wat is beter dan Jezus? Hoe kan iemand iets beter zijn dan de Heer zelf? Ik denk dat ik kortsluiting zou hebben gekregen. Het is beter dat ik wegga. Ze begrepen het ook nog niet, hè, in Johannes 16. Ze begrepen het nog niet. Met Pinksteren zouden ze het begrijpen. En denk naar de opstanding al reeds. Maar voor het kruis begrepen ze echt niet. Beter dat ik wegga. Ja, want ik ga iemand anders sturen. Een andere apostel. Huh? Is er nog een apostel dan? U bent toch de apostel van de Vader? Ja, maar nu ga ik heen en ik ga je een andere apostel sturen. Huh? Met de naam Heilige Geest. Huh? Alos Parakletos. Huh? Wat denk je? Die 12 kregen kortsluiting hoor. Petrus ergens anders werd boos toen Jezus ging praten over het kruis. Hij kwam zo in het vlees dat Jezus hem moest corrigeren. En nu begint Jezus te praten, het is beter dat ik wegga. Anders kan ik de Geest niet zenden. Ze werden verdrietig, staat er. Ik kan begrijpen. Ze werden verdrietig toen de meester zo begon te spreken. Ik kan het heel goed begrijpen. Wie dan? Anders? Maar met Pinksteren begrepen ze het. Halleluja. Ga met me even naar Jesaja 11. U heeft hier misschien ooit iets over gehoord, maar ik wil vandaag u echt meenemen de diepte in. Als een, even een initiatie, als een enthousiastmaking voor wat er na de zomervakantie gaat gebeuren. In de tempel en in de tabernakel die Mozes moest bouwen, later Salomo moest bouwen, was er maar één ding dat licht gaf in het heiligdom. Dat was de kandelaar. God zei tegen Mozes hoe exact hij de kandelaar moest maken. Van welk materiaal, van goud, hoe de olie verzorgd moest worden. De kandelaar mocht niet uitgaan en dag en nacht stroomde hier olie in, zodat er altijd licht uitkwam. Nou, er is maar één geest, toch? Maar ik wil je laten zien vandaag, hij heeft 7 stromen. En ik wil je zeggen, hoe naarmate jij de Heilige Geest beter leert kennen, en waar ik vandaag over ga spreken en na de zomer in verder ga, hoe meer je gaat merken hoe dat ding gaat vloeien in je leven. Of dat ding, sorry. Hoe de geest gaat vloeien in je leven. Vergeef me. Hoe meer je gaat merken dat de geest gaat vloeien in je leven. Jezus sprak ook over die kandelaar. Ik kom er zo op terug. En in deze tekst, in Christus is hij volmaakt vervuld. Hij heeft 1 kern, 1 stam en 3 armen. Ik kreeg een nieuwe openbaring zondag. De 9 gaven van de geest, die verdelen we vaak in 3 groepen, toch? Krachtgaven, inspiratiegaven en openbaringsgaven. Dat zijn de 3 armen. Daar kom ik hopelijk, als ik er tijd voor heb, vandaag op terug. Dat was weer even een nieuwe openbaring zondag. Ga even met me Jesaja 11. Dit is een profetie die vervuld werd door de Heer Jezus. En er staat maar uit de stronk van Isaï, uit de kinderen van Isaï. We weten dat Isaï was de vader van David en Jezus was de zoon van David uiteindelijk. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Dit is de ene arm. Een geest van kracht en verstandig beleid. Volgende arm. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Dit is de kandelaar. Dit is de betekenis. De geest van de Heer, dus de stam. En dan komen de 3 armen. Geest van wijsheid en inzicht. En je moet voorstellen, als een priester vroeger binnenkwam in het heiligdom, zag hij 7 lampen branden. Zag hij 7 kaars, als ik zo mag zeggen. Dit was wat je zag, 7. Zo, die 1, als je hem gaat analyseren, daarom noem ik ook wel deze teaching de Heilige Geest onder de microscoop van Gods woord. Als je de Heilige Geest gaat analyseren, bestaat hij uit 7 geesten. Daarom, toen Johannes de openbaring zag in openbaringen, toen hij zijn openbaring kreeg, hij zag de vader zitten op de troon, hij zag de zoon als lam, als geslacht, midden in de troon, en de 7 geesten, midden in de troon. De vader, zoon, heilige geest, de enige God, allemaal in het centrum van de hemel, waar alles om draait. Zo, de heilige geest, en daarom wil ik hem even iets specificeren, iets duidelijk maken, iets verdiepen aan je, bestaat uit 7 geesten. Of 7 bedieningen, of 7 stromen. En ik heb ontdekt in het leven van een christen, meestal geeft hij een bepaalde stroom, vloeit het meeste in het leven van een geestvervuld kind van God. Maar het is heel goed dat je ze alle 7 kent. En de armen kent. Kijk wat er verder nog even staat. Vers 3. Hij, Christus, ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoeit niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. Dat is allemaal het gevolg van die kandelaar in zijn leven. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geestel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan een aantal versen die moeten nog vervuld worden. En dan komt vers 9. Want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. En de volken zullen hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Paulus gaat later verdiepend spreken. En dit was een openbaring waar hij over spreekt. En hij zegt, jij en ik, nu wij, zijn nu die tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe 3 vers 16, 1 Korinthe 6 vers 16. Jij en ik zijn nu de tempel van de Heilige Geest. Weet je niet dat je een tempel bent en dat de Geest van God in jou woont? Wat maakt jou een tempel nu? Is de inwoning van de Heilige Geest. Maar hij noemt, het is niet alleen dat de Heilige Geest nu in jou woont. Dit was een andere openbaring voor mij een paar maanden geleden. Er is een tempel in jou geplaatst. Toen ik in Utrecht ging spreken, ging dat uitleggen. Er is een brandofferaltaar in jou. Er is een wasvat in jou. Er is een reukofferaltaar in jou. Er is een tafel met toonbroden in jou. Er is een kandelaar in jou. Er is een ark in jou. En dat is de Shekinah glorie, is er nu in jou. Dat is wat Paulus zegt. De Geest van God woont in jou en jij bent een tempel. Het is bizar, het is een openbaring. Dit gaat zo diep als je echt gaat realiseren dat door het geloof in Jezus Christus, door het vergeven van jouw zonde en door de inwoning van de Heilige Geest, ben jij nu een tempel. Wij hoeven niet naar een fysieke locatie te gaan om daar allerlei dingen te aansteken, of hier ook te aansteken. Jij moet weten wat het betekent in het leven van een gelovige nu. En nu zoom ik vandaag even alleen in op die kandelaar. Die kandelaar, geestelijk gezien, is ook in jou geplaatst. De Geest van God woont nu in jou. En er is licht en openbaring mogelijk in de tempel van het huis van God. In de tempel. En waar bestaat die tempel uit? De kernstam, die kandelaar, de kernstam is de ruach of de geest van Yahweh. In het Hebreeuws staat de ruach van Yahweh. De ruach, de geest van de ik ben die ik ben. In het Hebreeuws, het woord ruach lees je heel vaak in het Oude Testament. Want het wordt vertaald met geest, maar het is ook wind. En het is ook adem. Toen God de mens schiep, toen blies hij zijn ruach over wat stof. Lichaam en geest kwam samen en toen werd de mens een levende ziel. De ruach van Yahweh. Dus de Heilige Geest was al helemaal betrokken bij het scheppen van de mensheid. En bij de wedergeboorte zegt Jezus, op het moment dat je wedergeboren wordt uit de geest, zal je het koninkrijk van God in kunnen gaan. Zo, de Heilige Geest is betrokken bij geboorte, maar bovenal wedergeboorteproces. Om jou tot wedergeboorte te brengen. En als de geest van God dan in je komt wonen, de ruach van Yahweh. Nou, in het Hebreeuwse denken, dit is wat ruach betekent. De ervaring van een mysterieus, onzichtbaar, onzagwekkend en levendgevende kracht, als mede het actieve innerlijke zijn van een persoon, waar gevoelens en intellect schuilhoudt. Zo, het is tegelijkertijd de ervaring van de onzichtbare God, als mede het innerlijke, actieve, wezenlijke deel van een persoon. Als we het hebben over de ruach van Yahweh, van God zelf. Van God zelf. Ik weet niet hoe en hoe vaak jij de Heilige Geest ervaart. Ik weet niet of jij ooit de Heilige Geest hebt ervaren. Mijn eerste ervaring met hem was op 4 juli 1994. En heel dikwijls in mijn leven is het zo, op het moment dat ik die wolk ervaar, wat ik niet anders goed kan uitleggen, op het moment dat ik de tastbare aanwezigheid van de geest ervaar, is daar doorgaans nagenoeg altijd de stem van de Heer die tot me spreekt, over mijn hart, over heel veel zaken, heel af en toe over de bediening, meestal over mijn eigen hart, maar die ruach, de geest, is één. God sprak tegen Mozes altijd in de wolk, wat een beeld is van de geest. En in de wolk kwam daar de stem, die tot hem sprak, die hem instructies gaf, die hem leiding gaf. Nou, ga even met me naar 1 Korinther 2. Wat apostel Paulus hier gaat vertellen over de geest is echt onzagwekkend krachtig. Velen hebben die tekst misschien wel eens ergens eerder gehoord. Maar neem hem even mee. Want de Bijbel praat niet laag over de Heilige Geest. In orde is er wel Vader, Zoon en Geest, maar ze zijn alle drie belangrijk. Kijk naar me, 1 Korinther 2 vers 6. Sorry, vers 9. 1 Korinther 2 vers 9. Bent u daar? Ben je nog wakker? Oké. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God geopenbaard. Sorry, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Wat openbaart de geest? Wat geen mensenoog heeft gezien, wat geen mensenoor heeft gehoord en wat in geen enkel ander hart is opgekomen. Want de geest doorgrondt alles. Zie de ruach van Yahweh, de geest van God, de stam, die doorgrondt alles. Ook de diepte van God. De geest van God is in staat om de diepte van God te peilen, te weten, te kennen, te ervaren. En ook nog eens te communiceren. Oh. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Wauw. Jij, deze geest waar we vandaag over spreken, die heb jij ontvangen. Ontvangen. Hoef je niet nog te krijgen, die heb je al ontvangen. En dan staat erachter, opdat je zou weten, wow, wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Die geest van God is gegeven aan jou, dat je zou weten, beseffen, bewust van worden, wat God in zijn goedheid al reeds aan jou heeft geschonken, de genade. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Zo, we leren ook spreken door de geest. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven, wie kent de gedachten van de Heer? In het Grieks de noes van de Heer, het denken van de Heer. Wie kent het denken van de Heer? Antwoord de geest. Wie weet wat er in God omgaat? Antwoord de geest. Wie kent de gedachten van God? Antwoord de geest. Zodat we hem zouden kunnen onderwijzen. En dan komt het. Wel nu, onze gedachten, in het Grieks ons denken, is het denken van Christus. De noes van Christus. Ons denken is het denken van Christus. Deze stam. We have the mind of Christ. Door de geest ben jij in staat net zo te denken zoals Jezus denkt. Door de geest ben jij in staat net zo te ervaren, te voelen. Te doorgronden, zoals Jezus dat deed. Dit is het ongelooflijke wonder van het kruis. Dit is de wonder van de inwoning van de Heilige Geest. Maar heel veel christenen zijn nog, wat ik zondag zei, die zijn kippen met de grond bezig in plaats van arenden om te vliegen op die wind. De Bijbel spreekt, uit die arm komen de andere, uit de stam, sorry, komen de andere armen voort. De Bijbel spreekt over de geest van wijsheid en de geest van inzicht. Wijsheid in het Hebreeuws is chokma, in het Grieks sophia. Maar dit woord wijsheid, als er staat de geest van wijsheid, spreekt hij over de wijsheid in vakmanschap. Zijn er ook vakmannen hier? Halleluja. Een vakman weet hoe de dingen werken. Hij weet welk gereedschap hij moet gebruiken voor wat. Een vakman, even als timmerman bedoelt, hij weet precies wat voor zo'n hout hij moet gebruiken voor wat. Hij bezit de wijsheid. Ik ben helemaal niet technisch. Ik bezit die wijsheid echt niet. Helemaal niet. Maar ik heb niet de vakmanschap, de kennis en de ervaring van dat stukje craftsmanship. Ja, je gaat echt blij worden vandaag met me. Luister. De wijsheid voor mensen is ook zo. Je kan heel veel mensen hebben, maar de Heilige Geest heeft de wijsheid en die kent de genade in elk persoon, om elk persoon op de goede plek te zetten. In een bedrijf, in een organisatie, in de kerk, in een bediening, in een gezin. In alles. Hij kent de functie van elk deel van het lichaam. Dat betekent voor ons dat wij openbaring van de Geest nodig hebben om iedereen op de juiste plek te plaatsen. In het huis, maar dat geldt ook zo voor jouw teamafdeling, werkorganisatie, wat dan ook. Kijk, Salomo werkte onder die geest van chokma. Hij zette iedereen op de juiste plek en de Bijbel zegt er was rust in het land. Dat is die geest van wijsheid. Hij kent de functie van dingen. Nou, ik ga je gelijk een openbaring delen deze week. Hoeveel hebben die foto's gezien van die nieuwe telescoop in de ruimte? Jongens, kom op. Ik bedoel, hier word je als christen het meest enthousiast over worden, denk ik, toch? Hoe heet die telescoop ook alweer? Hoe? Web. Nou, dat is niet echt een toffe naam. Deze telescoop is verder gegaan en die maakt veel betere foto's. En die kan nu kunnen we verder zien door dat megafototoestel in de ruimte dan we ooit hebben gezien. Die foto's, ik heb het dan maar een klein, als iemand die echte foto's hebt, stuur het even, kom even in de afloop van de dienst. Ik wil die foto's hebben. Wat ik heb gezien alleen maar op het nieuws, gewoon zo mooi. En in één keer kwam deze openbaring. Aangaande de schepping. De Vader is de architect. De Zoon is de aannemer, maar de Geest is de uitvoerder. Ja, sorry als ik gelijk diep ga voor u vandaag. Hè? Wil je oppervlakkig blijven? De architect bedenkt dat ding. Ja, sorry, er zitten hier een aantal bouwers hier. De architect, die is aan de tekentafel zit die bezig hoe alles er ongeveer uit mag zien op hoofdlijn. De aannemer neemt het werk aan. Hij moet uitvoeren wat de architect heeft bepaald, maar er is bepaalde vrijheid. In de uitvoering. Maar de echte timmerman, degene die echte werk doet. Degene die precies die ster daar heeft geplaatst en die ster daar. En degene die precies de aarde zo heeft gemaakt en die rivieren daar laat lopen, is de uitvoerder. En dat is de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest. In het persoonlijke werkt dat ook zo in jouw leven. Onze Vader is de architect. Hij heeft ook het reddingsplan bedacht. Maar er staat ook dat de Zoon was al geslacht voor de grondlegging van de wereld. Dus voordat het de schepping was, in God was al die wijsheid en de kennis en alles daar. Dat Christus op een dag moest komen. Maar de Heilige Geest voerde het uit. Die zorgde ervoor dat Christus in staat was, et cetera, et cetera. En dat het plan van God al vanaf het begin van de schepping en ook na de zondeval. Hij zorgde voor de juiste mensen op de juiste plaats. Hij zorgde dat Mozes geboren werd en gaf hem die roeping, et cetera. Het was de Geest die dat uitvoerde. De Geest die hun dreef. De Geest die hun leidde. De Bijbel zegt, het was de Geest die het volk van Israël leidde in de woestijn. Hij zorgde ervoor dat alles geleid wordt tot het punt dat de Messias zou komen, geopenbaard zou worden. En nu zorgt hij ervoor dat de prediking van het evangelie over de hele wereld gaat, geleid door de Geest. En als ik zie in ons kleine onderdeeltje wat wij mogen zijn, hoe wij weer geleid worden in planten van kerken, het voortbrengen van bedieningen, et cetera. Dan is het ook de bedoeling dat alles is door de Geest geleid. Geest van wijsheid. Het uitvoeren van het plan van de Heer. De uitvoering van de wil van God. Dat is de Geest. Hij is de uitvoerder. Hij is de timmerman in jouw leven. Hij schaaft jou, hij corrigeert jou, hij leidt jou. Wie is jouw pastor? We zeggen, Jezus is mijn pastor, maar eigenlijk is de Heilige Geest jouw pastor. Hij is jouw herder. Jezus, hij zegt, ik ga je een andere herder geven. Een alos parakletos met de naam Heilige Geest. Jezus in de hemel, toch? De Geest van wijsheid. Als je kijkt naar het heelal, als je kijkt naar de sterren. Spreek over zijn schoonheid. Ik hoop als je die foto's bekijkt. Of deze week ergens op een tentje in Frankrijk. S'nachts. Wie heeft dat gemaakt? Wie heeft bepaald dat alles zo daaruit precies zo moet zijn? Dat is hij. Dat is jouw God. Oh, ik hoorde laatst een interessante discussie. Ze denken, het is onmogelijk. Sommige atheïsten die moeten echt eens even wat beter na gaan denken. Het is onmogelijk. Dat niet materie materie voortbrengt. Die hele theorie sluit dat uit. Ik geloof ook in een Big Bang. Maar de bron van die Big Bang is niet niks. Want dat sluit die hele theorie uit. Die bron van die Big Bang. Zie, kijk, God zei, er zij licht. En er was licht. En dan zien wij in de Genesis, God begint te scheppen. Wie is de uitvoerder van wat God zegt? Heilige Geest. Hij is een jong groen. En de Geest gaat. De Geest is eigenlijk de schilder met zulke creatieve vermogens. Die maakt het gelijk tot aanzijn. Wauw. In Spreuken 8 is het hoofdstuk in de Bijbel dat gaat over wijsheid. Dan zie ik dat de Geest van wijsheid heel nuchter is. Hij zegt, ik de wijsheid woon bij de schanderheid en ik krijg kennis door overlegging. Door mij regeren de koningen. Door mij regeren wijze mensen. Door mij zitten mensen op hun troon en ik geef wijsheid hoe ze kunnen regeren. Hoe ze het land kunnen besturen. Hoe ze organisatie, gezin, et cetera kunnen leiden. Dat is allemaal door wijsheid heen. Die geest van wijsheid is verbonden met de geest van inzicht. Dit zijn twee verschillende takken. Dit zijn twee verschillende kanten van dezelfde geest, van dezelfde arm. Inzicht in het Hebreeuws bina betekent understanding and discernment. Begrip. Inzicht en ook onderscheid. Het spreekt in het Hebreeuws over het hebben van een sterke moraal. Je kan pas onderscheiden als je zelf een sterke geestelijke moraal hebt. Amen. De Heilige Geest heeft een sterke geestelijke moraal. Er is geen trots in hem. Hij zal nooit liegen. Hij is heilig. Hij is niet zoals mensen. Hij is niet sneaky. En hij zal nooit misbruik maken van zaken. Want hij heeft juist het gebruik van zaken verordineerd. Amen. Het spreekt ook over het hebben van empathie. Hoeveel weten, de Heilige Geest heeft invoelingsvermogen. Hey. Aangaande onze heiland staat er, door de geest ervaarde hij. Door de geest werd hij gewaar. Door de geest werd hij verdrietig. Door de geest. Hij had elke keer die empathisch vermogen, maar wel door de geest. De geest van God. Deze arm spreekt over de openbaringsgaven. Als je wil dat openbaring gaat vloeien in je leven. Als jij echt onderscheid, inzicht wil hebben vanuit de geest. Ik getuigde laatst, op een dag was ik in gebed. En de geest van God zei tegen me, die en die heeft momenteel seks met die en die. Het zijn geen getrouwde mensen trouwens. op dit moment, toen ik in het gebed was. De Heilige Geest, ik zeg je eerlijk, de Heilige Geest kan je alles openbaren over elk mens. En dat is niet altijd makkelijk voor de natuurlijke mens om te gaan met openbaringen. Want het gaat misschien om die geliefde broeder die altijd daar zit op die tweede rij. Sorry, ik wil geen persoon noemen, om die derde rij, vierde rij. Tweede rij. Jij kent mijn broeder, die kennen, kan ik over jou zeggen. Het gaat misschien over een zuster. Het gaat misschien over je moeder. Het gaat misschien over je weet ik het wie. Wil je het wel? Die openbaring gaan ontvangen. Maar hij geeft ook nog openbaringen met een doel. Meestal moet je daarna gaan confronteren. Iemand zegt, confronteren kan je leren. Maar als je door de geest... Maar je moet het leren zelfs, als de geest je openbaart. Want vaak moet je, niet altijd, soms moet je gewoon gebed zijn, maar soms moet je er wat mee. Het is die geest van inzicht. De Heilige Geest weet alles over iedereen, tot in detail. En hij maakt niet dingen openbaar voor jou om te roddelen. Hij maakt niet dingen aan jou openbaar om te lasteren. Meestal is het krachtig voorbeten doen, maar soms ook confronteren. Als ik zie de profeten in het woord, die werden geroepen om te confronteren. Onder die geest van inzicht, maar ook wijsheid, hoe je het moet communiceren. Het is diezelfde arm. Zie, Jezus was 100% God, toch? Maar ook 100% mens. Kijk naar dit verhaal. Als evangelist, zeg maar, predik ik het heel vaak vroeger op campagnes. Maar we kennen het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. We kennen haar nood 12 jaar lang. Ze stervende eigenlijk aan deze ziekte, bloedvloeien. Geen dokter kon haar helpen. Jezus was gewoon bezig aan het wandelen, aan het bedienen, aan het genezen. Jezus was niet bezig met die vrouw. Maar die vrouw was wel bezig met Jezus. Jezus, zie ik zelfs hier, wist niet alles, maar de geest wel. Zo, wat gebeurt hier? Die vrouw die wist, als ik hem aanraak, zou ik gezond worden. Ze had al zijn getuigenis gehoord, ze had al lang gezien wat hij deed en zijn hart gevoeld. Want in het natuurlijke, als Jodin, onder de wet, mocht ze daar helemaal niet in de buurt komen. Verbannen buiten de stad. Dat was onder de wet. Maar zij voelde de genade die uitging van de Heer. Zo, ik denk dat het heel bold was en heel moedig en echt van geloof, überhaupt dat ze in de buurt durfde te komen. En dan kroop ze naar hem toe. Ze raakte hem aan. Tot en met het moment van aanraking wist Jezus niks over die vrouw. Maar de geest wel. De geest zag dat er hier iemand was die in geloof, die in oprecht geloof de meester aan wou raken. Laat me je ook alvast zeggen, de geest weet precies zondag, woensdag, wanneer, welke moment in dienst ook komt, wie hem echt in geloof aanraakt. Want er waren heel veel mensen aan het duwen en aan het pushen en de meester aan het aanraken, maar om hele andere redenen. En Jezus had haar niet door. En plotseling draait hij zich om en hij zegt, wie heeft mij aangeraakt? Want ik heb kracht van mij voelen uitgaan. Welke kracht? De kracht van de geest. Zo, terwijl de meester bezig was ergens te bedienen, was hier een vrouw door het geloof die hem aanraakte. En het was de geest die haar al op dat moment genas. Terwijl de meester nog geen woord had gezegd, niet eens bewust was dat die vrouw in de buurt was. Hij werd zich alleen bewust, hij voelde die geest stromen. Hij voelde dat er olie aan het stromen was. Hey. Hij voelde dat er iets aan bezig was. Dus hij stopt gewoon die hele scene. Hij zegt, wie heeft mij aangeraakt? Iemand hier heeft mij aangeraakt. Zie, het was die geest van inzicht en onderscheiding. Die wist, hey, iemand raakt hier de meester aan in geloof. En vanaf het moment dat ze de zoom van zijn kleed aanraakt, begon de kracht tot haar te stromen. En haar ziekte werd genezen van haar ziekte. Deze geschiedenis is een en al Heilige Geest. Zij werd aangeraakt door de geest. En nou zie je dat de geest samenwerkt met geloof. En dit is wat Galaten 3 ook zegt. De Bijbel spreekt in een andere arm over de geest van counsel, de geest van advies en de geest van kracht of macht. Zijn er ook counselors hier? Je hebt een hele goede plek gemist om nu het amen te zeggen. Zijn er ook counselors hier? Als het goed is, moet de hele kerk zijn hand op gaan steken. Amen. Een geest van counsel of verstandig beleid. Het betekent ook wel advies, plan of bedoeling. De geest van advies, de geest van plan en de geest van bedoeling. Hoeveel weten dat de geest van God heeft een plan voor iedereen en voor alles. De Bijbel zegt zelfs de goddelozen zijn geschapen met een doel. En de Heilige Geest weet dat doel bij elk mens, bij elk ding, bij alles wat hij heeft gemaakt. Alles in de natuur heeft een bedoeling. Ook die bijen waar je niet van houdt, die wespen, weet ik veel. Alles heeft wel een bedoeling. Die mieren, alles heeft een bedoeling. Zo heeft de Geest van God alles geschapen met een doel. En hij is de Geest van advies en bedoeling. In hem. Oh, Gerrit, deze is voor jou. In hem is probleemoplossende capaciteit. Ah, zijn er nog problem solvers hier? De Heilige Geest is een echte problem solver. Het maakt niet uit wat het probleem is. Het maakt niet uit wat de nood is. Het maakt niet uit hoe iemand zich in de nest heeft gewerkt. De Heilige Geest heeft de oplossing. Hoe komt dat? De Geest van advies. Etza. De Geest van advies. En counsel. Hij counselt iedereen. Hij kan iedereen uit de situatie counselen. Als je gewillig bent om te luisteren. Amen. Hij kan iedereen uit de problemen helpen. Daarom staat er geschreven dat de Heer alle dingen laat meewerken ten goede. Hoe kan dat? Dat kan alleen door de Geest. Hij laat alle dingen meewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. De Geest is in staat om zelfs van jouw mes, al jouw verkeerde keuzes, als je gewillig bent om naar hem te luisteren, om jou uit die situatie te halen. En jou te leiden naar grotere hoogte. Amen. Wauw. Het betekent ook strategie en diplomatie. Hoeveel weten, de Heilige Geest is wijs in communicatie. Dank u, Heer. Je spreekt over de geest van profetie. De geest van liefde, hoe te communiceren aan zijn volk. Ik schreef dit op. Ik kreeg nog een paar nieuwe titels voor de Heilige Geest. He is the executor of God's word. De geest van God is de geest die de beloftes geeft. Maar hij is ook degene voor die zorgt voor de vervulling. En wat er ook ondertussen gebeurt. Hoe Abraham ook wordt weggeleid. Hoe David ook moest vluchten. Uiteindelijk zorgt de Heilige Geest ervoor, omdat hij alle dingen laat meewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben, dat het woord van God in vervulling kwam in Davids leven, in Mozes leven, in Arno's leven. En vul je eigen naam in. Ondanks alle mes. Door de Heilige Geest. Weet je waar ik helemaal weer mindblowing van... Ja, sorry, ik heb hier zoveel over te delen. Ik ga proberen te eindigen, denk ik. Maar weet je waar ik helemaal mindblowing van ben? Elk woord, elke komma, is bepaald door de Geest. En dan zegt het woord, elk door God ingegeven schriftwoord. Het woord ingegeven, in andere vertaling staat ingeblazen, geïnspireerd door de Geest. Elk woord dat door de Geest is geïnspireerd, elk woord dat door de Geest is geleid, elk woord dat door de Geest van God is gesproken, zegt Paulus, is nuttig om te onderwijzen, te verbeteren, te corrigeren, te helpen, te bemoedigen, te troosten. Ga zo maar door. Elk woord. Hij is volmaakt in alles, maar als de Heilige Geest ergens aandacht aan zou hebben gegeven, is het in de totstandkoming van dit boek. Van deze 66 heilige boeken. Hij heeft elke profeet, elke apostel zodanig geïnspireerd dat elk woord, dat is wat we geloven. Dat is wat we zeggen over het onfeilbare woord van God. En omdat onze auteur onfeilbaar is. Niet de mensen die het schreven, maar de echte auteur. Man. En als je het nu leest deze zomer. En ik geloof echt dat wij veel meer dieper ook het woord in moeten. Als je het leest, je hebt je momentje, half uurtje lekker 's ochtends, bakje koffie erbij in de tuin zittend. En je leest dat woord. Doe dat dan niet zonder de Geest. Hoe kan je nou de Heilige Geest buitensluiten van jouw Bijbel lezen? Degene die in jou woont, degene die het boek heeft geschreven, diegene die jou wil verduidelijken wat hij bedoeld heeft. Soms zeg je wel eens, Heer, wat bedoelt u? Of Heilige Geest, wat bedoelt u precies hiermee? Of waarom deed u dat? Waarom staat het er zo? Leer hem vragen te stellen. Ik bedoel, hij is degene die je kan antwoorden, amen. En hij counselt jou. We houden allemaal van counselors, soms. Maar de Heilige Geest is ook de counselor. Hij counselt, hij geeft advies. Wat je het best kan doen. Linksom of rechtsom. Heer, moet ik daar werken of daar werken? Leg gewoon alle vragen aan hem voor. Zeg, Heer, spreek tot me, wat moet ik doen? Hij is de geest van advies en de geest van macht, staat er. Vertaald worden met, ook wel eens met kracht. Hij is geen zwakke geest. Hij is geen slappe hap geest. Hij is niet een geest van 80% kracht. Het is de geest die de wereld heeft geschapen. De Bijbel spreekt zelfs over hem. Het is de geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood. Staat er door de geest. Romeinen 1, vers 4. Door de geest is Christus opgewekt uit de dood. Door de geest. Door de geest ben jij zondaar, een dode pier voor God. Ben je tot leven gemaakt. Door de geest. Je was gebonden aan je verslaving, aan je cocaïne. Aan je, weet ik, je bent bevrijd door de geest. Het is de geest van God die dood tot leven maakt. Zelfs Christus. Door de geest werd hij opgewekt, zegt Paulus. Door de geest, zegt Handelingen 2. Wauw. De geest van macht en kracht. Ik bedoel, als je dode dingen kan opwekken tot leven. Als je van doodstof een mens kan maken. De geest van macht. Hij is altijd 100% krachtig. Jezus als mens kon moe worden. Maar de geest in hem niet. De geest van God die in jou is, ook niet. Paulus zegt, David zegt, u hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Komt van de geest. Ook als je je moe voelt, of je geestelijk moe voelt, als je down voelt, laat je bekrachtigen door de geest. Hij geeft vreugde, hij geeft energie, hij geeft dynamis, hij geeft zalving. Om je er weer uit te tillen, richt je maar op de geest, in je gebed. Zeg, Heer, ik voel me zo. Geef mij over. Overlaat mij met kracht. Hij is de geest van kracht. De keren dat ik opwekking uit de dood heb gezien, of echt grote wonderen, was er zo'n krachtbron. Ik getuigde laatst van, was het al wel eens vergeten, hoe ik Javed heb leren kennen van In Salvation. Dat was echt bizar. Dat was zo bizar. Ik had een dienst in Waddinxveen. Ik was uitgenodigd op een jongerenmeeting. Er waren 600 jongeren en in die tijd in de jeugdkerken was alles helemaal donker. Er waren alleen 3 lampjes en die schenen op het podium of op de prediker. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren in die tijd. Die jeugdkerken. Die dachten, als ik het helemaal donker maak, is het spannend, is het leuk, trek mensen aan of zo. Ik weet het niet wat ze dachten. Die hele dienst, ik zat te prediken en ik zag helemaal niks. Ik werd verblind door die lichten en ik zag niemand zitten. Maar ja, je brengt wel het woord. Ik kon mijn Bijbel niet eens lezen. Aan het eind van de dienst, aan het eind van een preek, ik doe een oproep voor mensen om Jezus Christus te aanvaarden als Heer. En er stonden 100 mensen vooraan. Uiteindelijk we bidden en ik denk, oké, Heer, ik heb gesproken over de kracht van het evangelie. Er moet wel wat gebeuren. Ja, dat is een beetje mijn bediening. Ja, er moet wel wat gebeuren. In één keer, ik draai me om en ik kreeg een woord over die toetsenist. Moet je voorstellen, ik kende Javed nog, die kende ik helemaal niet, hè. Die zit daar rustig een aanbiddingsliedje te spelen. Eigenlijk, dat was echt mooi. Die zit daar heel rustig zo'n liedje te spelen. Hij zit daar te spelen. Ik weet niet eens meer wat ik nou precies zei. Maar ik draaide me om en ik releasede de eerste zin van een profetie die ik uit wou spreken over hem. Plotseling pakt de Heilige Geest hem bij zijn lurven. En een onzichtbare hand knalt hem 5 meter naar achteren. Daar was het drumstel. Dus hij knalt in één keer, boem, achter dat drumstel. Uit niks, hè. Zelfs in de natuurlijke had een mens dat niet eens gelukt om iemand daar te krijgen. En ik had de aandacht van al die gasten. Daarvoor waren ze een beetje slaapgesukkeld volgens mij. En ik had de aandacht van die mensen. En het is beter als je aandacht hebt om dingen uit te leggen. Toen wij voor kerst een keer hier voor de daklozen eten gaven en ze ons eigenlijk niet aanvaarden en ontvingen de eerste keer. Ik dacht, wat die christenen, jullie, ik heb het wel eens getuigd, jullie christenen zien we alleen met kerst. Die vrouw die dat uitsprak, die zei, jullie christenen zien we alleen met kerst. Oh, die raakte diep hoor. Dat zat gelijk. Vanaf toen heb ik ook echt iets, het roer moet helemaal om. Die vrouw heeft zo ongelooflijk gelijk. Heerlijk hè, die mensen uit die wereld, die zien vaak dingen veel scherper. En waar mijn kerkje spelen. Jullie christenen zien we alleen met kerst en ze raakten me. Maar ik zocht voor een doorbraak vanuit het evangelie. Ik was er gekomen om het evangelie te brengen. Ik wou dat die mensen tot Jezus brengen. Ik zei, oh Heer, wat moet ik doen? Ik had gesproken over dat er geen plek, ook voor Jezus was er geen plek in de herberg. Ook Jezus was zwerver in de stal, weet je, je verzon een beetje wat. U weet hoe predikers dat kunnen, toch? Om maar die harten te winnen van die mensen, even een beetje te levelen met ze. Ik denk, ja, dat is wel een goede boodschap. Maar weet je, ik heb ontdekt, je kan prediken wat je wil, maar die geest van macht, die doet meer dan mij preken. Plotseling. Uit het niets. Die vrouw heb ik later nog wel eens in de kerk gezien bij ons. Ik ben even haar naam vergeten. Rood haar had ze. Uit het niets. En die werd 10 meter naar achter gegooid. Uit het niets. Nul. Gewoon, er was helemaal geen aanleiding. Niks. Die lag in één keer daar bij de ramen. En ook waren daar weer potten en pannen. Libiana was volgens mij nog bezig met het toetje te maken toen. Want ik dacht, net voor het toetje ga ik prediken. In één keer had ik de aandacht van al die mensen. Ik zeg, wat is dit? Weet je nog dat Sonja Silva een keer in de kerk kwam? Toen ze werd aangeraakt door de kracht van God, ze stond op. Ze zegt, wat de is dit? Alle kerkleden waren geschrokken, want dat mag je toch niet zeggen in de kerk. Nou, ze was voor de eerste keer. Kan je zondag niet kwaad nemen, toch? Je kan een zondag niet kwaad nemen dat hij zondagt. En al die kerkmensen, oh, oh, oh. Ja, het is gewoon voor de eerste keer ooit in de kerk. De laatste tijd hoor ik heel veel van mensen die voor de eerste keer ooit in de kerk komen bij ons. Geweldig. Die denken even nog wat anders. Het is heel verfrissend. Maar toen ze dacht, deze kracht, wat is dit? En toen is ze op zoek gegaan. En zo is ze christen geworden. En dat gebeurde allemaal in die ene dienst door het ervaren van die geest van macht. En ik heb ontdekt die werking van de krachtige werk van de geest van God in deze arm. Weet je, de Bijbel zegt ook de Heilige Geest overtuigd. Wij kunnen soms heel, weet je, we proberen heel verstandelijk alles heel goed uit te leggen. Maar ik heb ontdekt, het hart moet geraakt worden nog meer dan het verstand. Beide. Maar zeker ook het hart. Als het verstand alleen geraakt wordt zonder het hart, ga je nog geen transformatie zien. En die geest van macht is belangrijk. Ik ken mensen die vandaag de dag hier in de kerk zien, omdat toen ze bevrijdingsdiensten voor het eerst echt gingen meemaken. Dat ze zagen, hey, zowel God als de duivel is gewoon heel reëel. En die macht, die geest van macht moet vloeien, ook voor mensen. Het bracht daar ook mij tot de Heer. Toen ik echt de kracht van God, de kracht van de geest begon te ervaren in mijn leven, terwijl ik niet eens wist wie hij was. Onderschat dat niet. En nou zegt de Bijbel, die geest, diezelfde geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood. Oh, hou hem niet klein, hou hem niet klein, hou hem niet klein. Zeg tegen je naaste, hou hem niet klein, hou hem niet klein. Diezelfde Heilige Geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood, die woont in jou. Oh, en dan zegt de Bijbel ook nog in dezelfde mate. Mind blowing. Hij woont niet 60% in jou en 50% in een ander. Dat denken we. Dat is omdat we bepaalde realiteit zien van, ja, denk ik, die andere, die, ja, daar woont de Heilige Geest meer in. Nee, die andere heeft zich alleen meer leren over te geven. Maar 100%. Zet nog even tegen je naast, 100%. Alright. Ik ben er bijna doorheen. Ik ga hem toch afmaken. Deze arm spreekt trouwens over de krachtgaven. En als laatste, de geest van kennis en de geest van ontzag voor de Heer. Inzicht, kennis. Bezaliel, die de tempel, die de tabernakel bouwde, die had daad, die had deze kennis, deze geest van kennis. Het is leren kennen door educatie, leren kennen door onderwijs. Je leert God ook kennen door onderwijs en kennis. En de Heilige Geest is onze educator en onze leraar, zegt 1 Johannes 2 vers 27. Groei in kennis. Heb een honger in je hart voor het woord van God. Want die geest van kennis, die wil jou echt kennis van God overdragen. Wie God echt is, hoe God echt is. Niet alleen maar theorie. Toen we in Bulgarije waren, als ik zag die honger van die mensen naar het woord van God. Wow. Je kon niet eens prediken, zo hongerig waren ze. Alles werd verordend. Oh, laat die honger ook hier zijn. Laat die honger hier zijn. En de dorst naar de geest en de honger naar het woord. In de Bijbel staat zelfs dat zondige komt door gebrek aan kennis. Als dit niet werkt in je leven, die honger naar kennis en het daadwerkelijk kennen van God, is door dat gebrek zal je zondigen. Het betekent ook kennis door ervaring. We leren God kennen ook door ervaring heen. Amen. Dit facet van de Heilige Geest levert je kennis van God. En voor mezelf heb ik ook deze nog opgeschreven. If I can control my tongue, I have daad. Kennis. Als ik mijn tong kan beheersen, dat spreekt van kennis. Voor mij en voor ons allemaal om in te groeien. En als laatste, de geest van ontzag voor de Heer. Misschien wel het belangrijkste aspect. The spirit of fear of the Lord. Deze vrezen, deze ontzag is vol van Gods goede bedoelingen. Maar wel een ontzagwekkend respect voor God. De Heilige Geest heeft een ontzagwekkend respect voor God. Er is een van zijn 7 armen, is vrezen des Heren. Ontzag voor de Heer. Jezus was gevuld met vrezen des Heren. Salomo ook in zijn eerste jaren. Ik geloof, het zorgt ervoor dat demonen sidderen als ze je zien. Als je gevuld bent met vrezen des Heren. Het laat de demonen sidderen als ze je zien. Als je gevuld bent met de vrezen des Heren. Als je gewoon zo over hebt gegeven aan de geest van de Heer en ook deze stroom van de geest. Het laat duivels vlieden. Gewoon terwijl je in de supermarkt loopt. Beginnen mensen er één keer te manifesteren. Terwijl je net een blikje groenteconserve pakt. En één keer een dame die slang gaat eruit. Ja, wat denk je? Denk dat dit alleen voorbehouden is aan de kerk of zo? Straks durft niemand meer de diegels in. Halleluja, de diegels dient de klacht in bij God Center. Want al die geestvervulde mensen, er worden demonen uitgedreven in de supermarkt. Amen. Maar als je vol bent, dat gebeurde bij Jezus. Als hij in de synagoge kwam. Die ontzag voor God, die ontzag voor de Heer. Die was zo sterk. Dat radiates, die uitstraling. Als ik zo even mag zeggen, die aura van hem. De geest in hem. Hij was vervuld met ontzag voor de Heer. En de Bijbel zegt, dat is het begin van alles. Begin van wijsheid. Deze werking van de Heilige Geest maakt je onderworpen en gehoorzaam. De Heilige Geest is altijd gehoorzaam aan zijn zender. Nu zijn wij altijd gehoorzaam aan hem. Laat me je hiermee eindigen. Nou ja, nou, ik heb nog wel 3 eindpunten, maar kom maar naar de Bijbelschool. Op een dag was ik op de Bijbelschool. Pastor Zelstra was aan het onderwijs geven aan ons over de gaaf van de Heilige Geest. Nou, die gaven had ik uitermate zien vloeien in de kerk. Op dat moment, ik was net een paar jaar bekeerd. Ik had heel wat demonen al eruit gezien gaan. Ik had genezingen, wonderen meegemaakt en echt wel heel bizarre, bijzondere dingen. En ik wist dat de Heilige Geest reëel is. Nou wist ik het al, omdat hij mij tot me was gekomen in 1994. En ik een aantal keer hem boven natuurlijk ervaren had. En ik wou meer weten over de gaven. Nu ga ik tegen je zeggen, leer eerst die Arakandala kennen. Die gaven, we richten ons... Een gave is een... Kijk, als ik jou een cadeau geef, is het uit mij. En is het voor jou. Die cadeau zegt iets over mij, maar zegt ook iets over jou, hoe ik jou inschat. De cadeaus, de gaven die de Heilige Geest je geeft, heeft te maken met wat past bij jou. Hij weet precies wat past bij jou. Bij jou past meer krachtgaven, daar past meer openbaring, daar past meer inspiratie. Hij weet precies welke past bij jou. Nou, als ik nou de Heilige Geest wil kennen, de gever van het cadeau, kan ik kijken naar het geschenk. En het zegt mij iets over de gever. Zo, ik was bezig. En dit was mijn vraag aan de Heer. Ik zie mijn pastor vloeien in al die gaven. En ik vroeg, ik zeg, Heer, welke gaven van de geest heeft mijn pastor nou eigenlijk ontvangen? Een beetje een domme vraag, want iedereen had gezegd een gaaf van genezing. Maar ik wou dat de geest het zelf tegen mij zei. Ik wou horen van God. Ik was benieuwd, wat zou de Heilige Geest zeggen? Hij sprak over geen een van de 9. Weet je wat hij zei? Hij zei, jouw voorganger is vervuld met de geest van de vrezen des Heren. Plotseling, ik zat op de tweede rij, ik weet nog waar ik zat. Ik zat op de tweede rij in de touwbaan. Ik zat daar, in één keer plotseling, jouw pastor is vervuld met de geest van de vrezen des Heren. Later, in alle jaren daarna, ging ik het pas beter begrijpen. Ik dacht, ja, inderdaad. Van alles, van al die bedieningen, van al die gaven, dat was de kern. Dat was de core. En van daaruit die bevrijdingsbediening, van daaruit die genezing, van daaruit gebeurde alles. Van daaruit het onderwijs, van daaruit. En ik heb ontdekt, waarschijnlijk, hoe meer je over gaat geven, is een van de 7 typerend meer. Dat licht zal wat dat is meer olie wat daarin heen gaat, omdat je meer hebt leren overgeven aan dat facet. Maar ik geloof ten diepste dat wij kunnen vloeien in al deze zaken waar ik het over heb. Want het is niet de bedoeling van de Heer dat je wel wijsheid hebt en geen kennis. Of geen inzicht hebt. Nee. Hij wil dat die hele kandelaar heeft hij aan je gegeven. En deze zomer leer je over te geven. Nou, laatste openbaring gisteren. Plotseling. De kerk is bedoeld als ambassade van de Heilige Geest. Brappa. Rick, kan je nog even komen? De kerk is bedoeld als ambassade van de Heilige Geest. Deze gaat heel diep. Als Jezus de gezonden is van de Vader, en de Heilige Geest is de gezondene van Jezus, en we zien dat... Er staat in Handelingen, zij dan nu door de geest uitgezonden. Nu waren er allemaal mensen, bijzonder apostelen, die waren uitgezonden door de geest. Zo hier zie ik het zendings, het apostolisch principe van de Heilige Geest werken. Er is een apostolisch principe van de Vader naar de Zoon, van de Zoon naar de Geest en van de Geest weer naar de kerk. En wat is nou de kerk bedoeld? Wij zijn bedoeld als ambassade en ambassadeurs van de Heilige Geest. Ambassadeurs van de Heilige Geest. Hoeveel willen graag ambassadeur zijn? Hey. Deze principes hebben we vroeger allemaal uitgelegd, maar ik neem aan, ik bouw maar even verder voor al diegenen die nu later in de kerk zijn gekomen. Vertrouw ik maar dat de geest je dingen kan duidelijk maken. Maar waar ga je heen voor een ambassade? Als ik in Nederlander ben, ik ben in China en ik heb iets met mijn paspoort of ik wil iets of ik heb hulp nodig van de Nederlandse regering, ga ik naar de ambassade toe. En de ambassadeur en de ambassadepersoneel gaan mij helpen vanuit het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland, vanuit het Koninkrijk van God in de vreemde, met de regels in de ambassade van Nederland gelden niet de Koninkrijkswet. Ik was een keer in Shasha, ging naar de ambassade toe. Wie was daarbij? Ik weet niet meer met wie, ik was met een team. En ik was in de ambassade. En hier is de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, helemaal in een fortified thing. En hij was blij mij te ontvangen en ik was blij hem daar te zijn. En hier is onze ambassadeur. Ja, we hebben er zo 200 ambassadeurs over de hele wereld. Dit stukje ambassade was Nederlands territorium. Toch? Oh, dit gaat zo diep. Dat stukje ambassade, ja, jongens, vergeef me, hè. Dat stukje ambassade was Nederlands territorium. Dus in één keer bevond ik me weer in Nederland, alhoewel ik in Congo ben. En ik spreek hier met onze ambassadeur. En het is bijna oude jongens krentenbrood. Ik bedoel, in één keer heb je een klik, je spreekt in je taal. Wij kennen elkaar, hij kent mij. In één keer is daar... wij staan achter je. Hij zei dat gewoon, wij staan achter je. Ik vertelde over mijn hart naar Goma, naar het oosten van het land, naar het rebellengebied. Hij zei, oké, als je dat wilde, er zijn een paar andere schakels. En ik zei, ze hebben hun netwerk, hè? We staan met je. Dus ik weet, als ik daarin ga, even één belletje straks. Allemaal van die VN-wagens achter ons, naast ons. Halleluja. Maar daar, in die ambassade, golden de wetten van Nederland en niet van Congo. Nou, mijn openbaring deze week. Wij zijn een ambassade van de Heilige Geest. Betekent in de, dat is eigenlijk elke kerk is bedoeld als ambassade en de christen als ambassadeurs. En in die ambassade, zo heeft Christus het bedoeld, de ambassadeur van alle ambassadeurs, de minister van Buitenlandse Zaken. Hij heeft het bedoeld dat in zijn ambassade andere wetten en regels zouden tellen. De wetten en regels van zijn koninkrijk die opgeschreven zijn in zijn manifest. Dus alhoewel er haat is in de wereld, is er liefde in het huis. Alhoewel er allerlei zonde is in de wereld, is er heiligheid in het huis. In de ambassade is hij de baas. Is de Heilige Geest de baas. En wat doen wij in de ambassade? Wij worden toegerust niet met de regels en de wetten van de wereld. Wij worden toegerust met de regels en de koninkrijksprincipes van ons koninkrijk en van ons koning. En daarmee worden we geïnfused om vervolgens die wereld in te gaan als apostelen, als gezondenen, als ambassadeurs. Om de wereld tot zegen te zijn, mensen te helpen, mensen tot Christus te leiden en ga ze maar door. Zo, de kerk is bedoeld als ambassade. En niet alleen ik. Mijn vrouw, oudste, diakenen, leiders. Nee. Wij allemaal zijn geroepen ambassadeurs. In het bijzonder tegen het koninkrijk van de duisternis. Halleluja. En kijk, op het moment dat dat koninkrijk van de duisternis dit licht ziet. He can't stand it. And he will flee. Halleluja. Na de zomervakantie gaan we hier dieper op in. Want hier is... mijn ogen zijn open. Ik zie het nu zoveel terug. Ik zie Salomo wandelen. Sommige mensen bijvoorbeeld hebben een bepaalde accent van een van deze 7 knoppen. En van Salomo leer je die wijsheid. Bij Samuel zien we dat inzicht, bovennatuurlijke inzicht. En ga zo maar door. Sommige mensen zijn bepaalde vertegenwoordigers van een van die knoppen. En Christus, he got it all. Amen. En vandaag de dag ook is het in de bedieningen zo, hè, die je ziet, die vijfvoudige bediening, is eigenlijk alleen maar een bepaalde vertegenwoordiging van een van die knoppen. Maar allemaal moeten we geënt zijn op de stam. Amen. Allemaal geënt zijn op die stam. Halleluja. Ik ervaar voor mezelf, en ik verlang veel dieper, en ik heb het met anderen ook over, ons veel meer nog over te geven de komende seizoen, ik noem het even seizoen, aan de Heilige Geest. En eigenlijk, dat begint al vandaag. Hoeveel zijn hongerig? Hoeveel zijn dorstig? Halleluja. Voordat ik het woord overgeef, laten we even gaan staan. Halleluja. Sorry, ik kniel zelf alleen even. Heer, hier zijn we. Wij verlangen zo naar een diepere werking. Heilige Geest, we verlangen zo naar een diepere werking van u in ons leven. De psalmist zegt, zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden naar uw heilige berg. Om diep in uw aanwezigheid te komen, hebben we de openbaring van uw geest nodig. Om op grotere hoogte te komen. Heer, we zijn hier om ons over te geven. Reinig ons van alle wereldse smet en druk en lasten. Spreek ons verlangen uit om ons over te geven aan uw bediening, aan uw stromen. Om Christus in al zijn volheid beter te leren kennen. Om werkelijk openbaring te ontvangen van de geestelijke wereld. Van uzelf. Laat uw olie stromen, Heer. Laat uw olie stromen in elk hart. Laat die zalving die het licht voortbrengt, die binnen in die kandelaar is, stromen. Want het licht wordt voortgebracht, wordt geopenbaard. Heer, allereerst voor onszelf, maar zeker voor de wereld, Heer. Hier zijn we. We zijn in uw ambassade gekomen vandaag. En we hebben gehoord over de diepere werking van de geest. Halleluja. Laten we samen belijden. Ik geef mij over. I surrender. Surrender to you, Lord. I surrender.